Maar ik moet de draad opnemen in... even kijken, vers 7 dacht ik, of vers 8. Vers 7, waar gesproken wordt over vele wateren. Ik heb ze geloof ik ook laten zien, dat staat wel 5 keer of zo, dat er over wateren gesproken wordt. Waarbij de gedachte is dat Israël, als het tenminste letterlijk toegepast moet worden, aan wateren zou wonen. Een beschrijving die eigenlijk niet opgaat, tenzij dan dat we het per se kloppend willen maken. Maar een beschrijving die eigenlijk niet opgaat voor de positie van Israël in het land. Maar het hele punt is natuurlijk ook dat we hier profetieën hebben die niet eens van toepassing zijn op Israël in het land zozeer. Maar veel meer in het bijzonder met Israël buiten het land. Dezelfde positie eigenlijk ook die Israël hier inneemt. Namelijk buiten het land. En nog voordat zij het beloofde land zouden binnengaan. Er wordt dan ook inderdaad over vele wateren gesproken. En in dat verband staat bovendien, en zijn koning zal boven Agag verheven worden, en zijn koninkrijk zal verhoogd worden, zodat er gesproken wordt over een positie van Israël boven Agag. En Agag komt eigenlijk later nog weer terug in vers 20, maar daar staat dan Amalekieten. Maar het punt is dat de titel van Agag, want het is een titel, de titel van Agag feitelijk de titel is van de koningen der Amalekieten. Ik kan niet missen. Wij vinden namelijk een lijn in de schrift die vanaf Abraham loopt via Ismaël wellicht. Hoewel daarover gediscussieerd wordt altijd. Maar in ieder geval, na Ismaël kom je dan in ieder geval terecht bij Esau en Amalek. En daar gaat het maar om. Esau, Amalek, Agag. En daar komen dus uiteraard de Amalekieten uit voort. En de naam van Agag blijft bestaan als aanduiding van de koning der Amalekieten. En deze Amalekieten komen we later in de geschiedenis ook tegen. In de dagen van Saul in elk geval. En ook de naam Agag komen we daar tegen als naam van de koning der Amalekieten. Die gedood zou moeten worden, maar die niet gedood wordt. Dat wil zeggen, Saul doet het niet. Toen moest Samuel het doen, was het verhaal. Het neemt echt in die weg dat de lijn nog verder doorgaat, ook vanaf Saul. Want hoewel daar de Amalekieten definitief verslagen waren, officieel blijkt toch dat we later nog een Amalekiet en zelfs een Agagiet, een afstammeling van het koningshuis der Amalekieten zelfs dus, tegenkomen in de geschiedenis van Esther, waar de man optreedt als de grote Jodenhater. Dat is het eigenlijk, hè. Een Agagiet namelijk in de persoon van, hoe heet die man, Haman. Haman, de Agagiet, dus de Amalekiet enzovoorts uit Esau. De letterlijke betekenis blijkt altijd een beetje problematisch te zijn, omdat we de Amalekieten in de schrift zelf compleet uit het oog verliezen. Ze houden op te bestaan feitelijk bij Saul, wanneer Saul de Amalekieten verslaat. Dat is het einde van het verhaal, zodat het problematisch wordt als we daarna toch nog te maken krijgen met Amalek dan wel Agag. De moeilijkheid zit hem dus weer, zoals steeds in deze profetieën, in dat een letterlijke toepassing nauwelijks te maken is, en als hij al te maken is, is hij nauwelijks te begrijpen. En dat is hier ook een probleem, want als we zeggen dat Agag hier en Amalek later in vers 20, als we zeggen dat dat rechtstreeks te maken heeft met de Amalekieten zelf en met het koningshuis der Amalekieten, komen we in de problemen, omdat ergens in de Bijbelse geschiedenis deze Amalekieten gewoon van het toneel verdwijnen. En we zouden ze dan in de toekomst ook eigenlijk nauwelijks aan kunnen wijzen. Het enige punt is dat we slechts typologisch daarmee verder kunnen. Aan de ene kant is namelijk de gedachte, ik geef het maar zo in het algemeen door. Aan de ene kant is de gedachte dat het beest uit Openbaring, dan wel uit Daniël, de kleine hoorn, kortom, de laatste leider van het wereldrijk straks in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, dat dat een Amalekiet zou zijn, dat die gedachte dringt zich gewoon aan ons op. Al neemt het niet weg dat wij Amalekieten als zodanig, als volk, niet eens meer tegenkomen. Maar het kan natuurlijk best dat er nog afstammelingen van leven. En met name op grond van het boek Esther is dan de gedachte dat de uiteindelijke grote tegenstander, in ieder geval van het Joodse volk, want daarover gaat het in de 70ste week van Daniël, niet over 12 stammen, gaat het over het Joodse volk, de laatste grote tegenstander daar De grote tegenstander in het boek Esther is immers Haman, de Agagiet en daarmee de Amalekiet. En de gedachte is dan ook dat als we moeten bepalen van wie die laatste vorst van Babel en van het wereldrijk in de eindtijd, in de dagen van de wederkomst van Christus, van wie die afstamt, dan zou je moeten zeggen, ja, dat moet bijna wel een Agagiet zijn en dus een Amalekiet. Maar nogmaals, dat is slecht te bewijzen, dat haal je alleen uit typologie. Ja, er zijn er zeggen, het kan ook een Filistijn zijn, want dat is de grote tegenstander in de dagen van David. En typologisch klopt dat natuurlijk. Goliath namelijk, de Filistijn bij uitstek, is een type van die laatste figuur. Van het beest, dat kan niet missen, maar dan neemt hij weg dat het een het ander niet uitsluit, want iemand kan heel goed afstammen van Agag en aan de andere kant een Filistijn zijn. Dus helemaal niks bijzonders aan. Zowel in de Bijbel komt dat genoeg voor. We kennen uit de Bijbel trouwens voldoende figuren die van nature heidenen waren, wat afstamming betreft, maar die niettemin deel uitmaakten van, om eens wat te zeggen, van het volk Israël. Dat kan dus heel goed. En het kan dus ook heel goed dat men aan de ene kant behoort tot de Filistijn en de andere kant een Amalekiet of een Agagiet is. Waar nog bij komt dat het begrip Filistijn niet eens een kwestie is van afstamming, want Filistijnen stammen sowieso nergens vanaf. Filistijnen zijn een verzameling volk die zo wat heen en weer zwerven. Hè? Mensen die wat heen en weer zwerven op een of andere wijze een volk vormen. En wanneer we dat toepassen op onze dagen wordt het helemaal gemakkelijk. Want het zogenaamde Filistijnse volk bestaat niet in etnologische zin. Dat wil zeggen, wat wij nu als Filistijnen of als Palestijnen kennen, mag je dan desnoods als volk aanduiden. Dat mag voor mij, wat mij betreft, best. Maar ze zijn niet een volk omdat ze een gemeenschappelijke voorvader hebben. Dat is helemaal niet zo. Ze zijn op andere wijze tot volk geworden, samengevoegd uit andere volkeren, zal ik dan maar zeggen. En van wie ze werkelijk afstammen, ja, dat kan van alles zijn. Hè? Dus het kan heel goed. Ik houd het er dus inderdaad op dat die figuur die in de eindtijd zou verschijnen, dat een Amalekiet is en letterlijk ook een Agagiet, namelijk als Haman. En ik houd het er dus op dat als je deze profetieën letterlijk neemt, zo letterlijk mogelijk, dan betekent het dat Israël verhoogd zal worden boven Agag. En dat betekent dus automatisch dat het laatste wereldrijk onder leiding van een Agagiet, als dat dus zo is, hè, dat wereldrijk inderdaad verslagen zal worden of zal ondergaan door toedoen van Israël. Dat zo is, dat zal voor u geen nieuws zijn. Want dat gebeurt toch in de toekomst. Dat laatste wereldrijk zal ten onder gaan en het wereldrijk wat daarop volgt is dat van Christus, de leeuw uit de stam van Juda, kortom de koning van de hele Israël. En daar gaat het maar om. Dus dat is wat er in elk geval gebeuren gaat en heb ik het zo letterlijk mogelijk verklaard. Alleen er zit nog een moeilijkheid aan vast, want het is nog maar de vraag hoe letterlijk dat genomen zou moeten worden. Want het hele punt is natuurlijk dat deze profetieën, zoals ik in de voorgaande weken en maanden naar voren gebracht heb, dat deze profetieën in feite niet spreken over de dagen van de openbaring van het koninkrijk straks in de toekomst, maar juist en vooral over de dagen voorafgaande aan de openbaring van het koninkrijk. Zo goed als deze profetieën historisch worden uitgesproken over dagen voorafgaande aan dat Israël in het beloofde land terechtkomt, onder Jozua. Dus ik acht het meer in lijn met dit schriftgedeelte, wanneer er een verklaring zou zijn die niet van toepassing is op de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van het koninkrijk, maar een verklaring die van toepassing is op onze dagen. Die is er denk ik ook wel, maar dat blijft natuurlijk een moeilijke zaak, want dan is het zeker geen letterlijke interpretatie van de profetie, maar dan wordt het een overdrachtelijke. En die zal ik u dan meteen geven, want die krijgen we straks toch, zeker ook in het allerlaatste gedeelte van dit hoofdstuk. Het punt is namelijk dat Israël, het volk Israël, het land Israël, de stad Jeruzalem en hoe het allemaal maar heten mag, kortom, dat Israël in sommige gevallen wordt aangeduid met namen van andere volkeren. Om de heel eenvoudige reden dat Israël soms geacht wordt helemaal niet Israël te zijn. Dat Israël geacht wordt niet Gods volk te zijn. Het wordt geacht Lo-Ami te zijn. En dan wordt het niet aangeduid met Nou ja, soms wel, maar in sommige gevallen wordt het niet aangeduid met de naam Israël, maar met de naam van een ander volk. En gewoonlijk met de naam van wat wij dan noemen een broedervolk. Het hele punt is, en dat doe ik nou gewoon uit het hoofd, dan zeg ik u dat zo, hè. Het hele punt is dat een ongelovig Israël, en zeker een ongelovig Joods volk, levend onder de wet, bij gelegenheid wordt aangeduid met de naam van Edom. Want kijk, als het niet echt Jacob is, de erfgenaam, degene aan wie de zegen gegeven wordt, wel, als het die zegen niet krijgt of niet waardig acht, dan zou die zegen terecht moeten komen bij Esau. En Jacob, een ongelovige Jacob zal ik maar zeggen, staat in wezen gelijk aan Esau. En dat is het hele punt. Als Israël niet gelooft, dan staat het in wezen gelijk met Edom. Met Esau dus, hè, want dat is hetzelfde. Dat is het hele verhaal. Dat gebeurt namelijk in de Bijbel. Ik ken zelfs Bijbelboeken waarin hevig de naam van Edom gebruikt wordt. En soms ook de naam van Esau. Terwijl uit het verband blijkt dat helemaal niet Esau of Edom bedoeld is. Maar in tegendeel gewoon Israël. Men nemen. Daar gaat hij. Men nemen. Malachi. Eerste verse van Malachi. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Zegt de Heer. Waarna de Heer zegt dan, dat heb ik ooit gezegd, dat is mijn gedachte. Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Maar waar gaat het boek over, Malachi, vervolgens? Over een ongelovig Joods volk, levend onder de wet, onder de judaïstische wet, nadat het is teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. En wie de Heer daar haat in Malachi is ook duidelijk, dat Joodse volk namelijk. Omdat het in hem niet gelooft. En daar wordt een oordeel uitgesproken, daar komt het op neer, een vloek uitgesproken over het Joodse systeem als zodanig. Aan de ene kant en natuurlijk aan de andere kant de belofte van de komst van de Messias, laat ik het maar zo zeggen. Meestal zeggen we dan, er wordt aangekondigd de komst van Johannes de Doper, en er wordt aangekondigd de komst van Elia. Maar ik zeg nou maar gewoon in één keer, wat er aangekondigd wordt is gewoon de komst van de Heer Jezus. Door wie een einde gemaakt zal worden aan dat bestaan van het Joodse volk onder de wet. En bovendien wordt aangekondigd de komst van de Messias, die de echt hoge priester zou zijn, die de echte Levi zou zijn en die niet het oude verbond zou bedienen op wat voor wijze dan ook, maar die de bedienaar zou zijn van het nieuwe verbond. En het eind van het boek en daarmee heel het eind van het Oude Testament kondigt aan een vloek over wat er in die dagen nog van Israël over was. Maar waar het maar om gaat is dat er in de inleiding van het boek staat dat God Esau haat. Maar het boek gaat niet over Esau. En dan kun je zeggen, ja nee, het gaat over, het is natuurlijk Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dus spreekt de Heer daar zijn liefde uit voor Jacob, namelijk Israël. Nou lees het dan maar na, dat is niet zo. De Heer spreekt niet zijn liefde uit voor Israël. Integendeel, hij keurt wat er van Israël over is af en hij keurt af de wijze waarop zij leven. En de Heer zegt dus, ja, Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. En jullie zijn Esau. Daar komt het op neer. Dus de naam van Esau of Edom, maar gegeven aan een ongelovig Israël. Dan wel een ongelovig Juda, twee stammen rijk. En iets dergelijks vinden we trouwens in het boek Obadja. Dat is helemaal zo'n aardig boek. Dat spreekt in zijn geheel over Edom. Een oordeel dat zou komen over Edom. Daar gaat het hele boek over. Maar lees het maar eens na. Met daarbij in gedachten wat ik u nu zeg. Ik beweer namelijk dat het in werkelijkheid helemaal niet eens over Edom gaat. Misschien speelt het een rol. Misschien krijgt het ook een toepassing op Edom. Dat kan natuurlijk best. Maar ik ben van mening dat het boek zelf als zodanig niet spreekt over Edom in de eerste plaats. Maar in de eerste plaats inderdaad over Israël. En met name dan speciaal over het Joodse volk. Nou, dat is maar waar het om gaat. En als dat niet genoeg is, dan nemen wij gewoon Openbaring 11. Waar staat dat in de eerste helft van de 70ste week van Daniël twee getuigen zullen optreden in de straten van de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom. Maar die stad heet Jeruzalem. Maar hij wordt aangeduid als Sodom. Er staat bij deze gelegenheid tenminste bij dat het overdrachtelijk, typologisch, symbolisch en dus geestelijk genomen moet worden. Het wordt geestelijk aangeduid als Sodom. En dan zegt hij, ja, maar Sodom is nog was nog een stad in het beloofde land. Jawel, maar Sodom heeft nooit deel uitgemaakt van Israël. Sodom werd verwoest lang voordat Israël in Canaan gevestigd was. Er bestond nog niet eens een volk Israël toen Sodom verwoest werd. Maar de stad die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte. Nou, Egypte heeft helemaal sowieso met Israël niks van doen. Maar het punt is natuurlijk dat, Sodom is het moeilijk te zeggen, maar van Egypte kan ik dat makkelijk zeggen. Als Israël niet gelovig is, wel, dan hoort het thuis in Egypte. Als het ongelovig is, verlost de Heer het immers niet. En als hij Israël niet verlost, wel, dan blijft het waar het oorspronkelijk was, namelijk in Egypte, en dan wordt het niet uitgeleid uit de slavernij. Waarop bij komt de situatie van Israël in Egypte een beeld is van de latere situatie onder de wet. En hetzelfde geldt voor de positie van Lot in Sodom. Precies hetzelfde, het is een uitbeelding van de situatie onder de wet. En de uittocht van Lot uit Sodom komt typologisch overeen met de uittocht van Israël uit Egypte. Het spreekt over hoe het oude verbond beëindigd zal worden en hoe een overblijfsel inderdaad behouden wordt en deel krijgt aan het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. Maar het punt is natuurlijk dat we dan vinden dat andere namen, namen van andere volken, andere landen, andere steden, worden toegepast op Israël. Als Israël niet Gods volk is, dan had het Egypte kunnen zijn. Als het niet Gods volk is, dan is het Sodom. Als het niet Gods volk is, als het niet Jacob is, ja, dan is het dus Esau. En dan wordt het achteruit gezet. En dat is de strekking met name dan van die woorden uit Malachi die ik zojuist aanhaalde. Nou, het volgende punt is, als Israël niet geloofde, dan was het veroverd geworden door de Amalekieten. En bovendien, Amalek is synoniem met Esau, want Amalek is de zoon van, nee, kleinzoon geloof ik trouwens. Maar goed, Bijbels maakt het niks uit. Maar Amalek is uit het geslacht van Esau, laat ik het zo zeggen. Dus als je aan de ene kant vaststelt dat Esau of Edom als naam gebruikt kan worden voor Israël, dan kan hetzelfde natuurlijk ook met de naam van Amalek en dus ook kan het met de naam van de koning van Amalek, Agag. En ik ben ervan overtuigd dat het hier gebeurt. Waarbij de gedachte is dat Israël en zijn koning verheven zal worden boven Agag en dus boven Amalek. Want Agag staat voor Amalek. En dus boven Esau, want Amalek komt voort uit Esau. En dat was de erfgenaam van Esau. En het punt is, Amalek, Agag, Esau in overdrachtelijke betekenis is gewoon het volk levend onder de wet. De judaïstische wet. En dus is het een aanduiding van dat deel van Israël wat onder die wet geleefd heeft. Wel, er waren niet 10 stammen, maar wel de 2 stammen, de Joden. En ik zeg dus dat in overdrachtelijke zin Agag, Amalek, Esau, Edom, hoe ze maar heten, dat dat aanduidingen zijn van de 2 stammen in ongeloof onder de wet, waarvan God zegt, wel, dat is niet mijn volk. Dat is de andere kant van de familie. Dat is het ongelovige deel dat ik gehaat heb, dat ik ten achter gesteld heb. En dat is waar het om gaat, zodat ik voor Agag dus gewoon invul de 2 stammen in ongeloof en eventueel onder de wet. En dan staat er dat van Israël gezegd wordt, zijn koning, halverwege vers 7, zijn koning zal boven, ja, boven de 2 stammen, boven de 2 stammen verheven worden. En nog een keer, zijn koninkrijk zal verhoogd worden. En bij dat verhogen van, moet je goed opletten, er staat dus 2 keer dat het koninkrijk hoog zou zijn. Op zich is het laat dat het de 2 keer staat, hoewel dat het natuurlijk niet echt wat zegt. Maar waar ik aan denk is uiteraard aan die koning van Israël, die inderdaad het allerhoogste koninkrijk heeft ontvangen dat er maar is. Dat is namelijk het verborgen koninkrijk in de hemel in onze dagen. En dat is een koninkrijk wat ver boven dat van Juda, van het Joodse volk, uiteraard uitstijgt. Afgezien van dat Juda niet eens een koning heeft. Dus.
Hoe zit het dan met vers 4?
Daar kom ik straks op.
Jawel, als je zegt dat Amalek gelijk is aan de ongelovige Joden, dan kun je toch niet zeggen dat ze de eersteling heiden zijn?
Jawel, de Joden zijn de eersteling der heidenen uiteraard, maar niet in zijn uiterste is ten verderven. Dan loopt het mee af. En als ik zeg Jodendom, dan heb ik het niet over twee stammen, dan heb ik het over de twee stammen onder de Joodse wet. En dus in de situatie van het oude verbond. Dat is eigenlijk niet eens de goede term, maar goed. Zoiets. In ieder geval dezelfde situatie van het Joodse volk waarin het zich bevond in de dagen van de eerste komst van Christus en waarin het zich als Jodendom nog steeds bevindt. En het mag dan zo zijn dat de koning van alle volken uit de ganse aarde zou voortkomen uit Juda en dat Juda dus de eersteling is in die zin, maar niettemin zijn uiterste, zijn eind is ten verderven. Dat letterlijk ook Amalek zijn uiterste ten verderven is, dat is een duidelijke zaak. Moeilijker wordt het, iets moeilijker, om te zeggen Amalek is de eersteling der heidenen. Want het is de eeuwen door bepaald niet geweest. Hè? Dat zou het dan nog moeten worden eventueel in de toekomst. Dat kan inderdaad. Dat wil zeggen wanneer die koning uit Amalek letterlijk voortkomt en zijn koninkrijk vanuit Babel opricht enzovoort. Hè? Dan hebben we het over dat laatste wereldrijk van het beest. Dat zou kunnen. Niettemin zijn eind is ten verderven. Maar ik blijf natuurlijk bij dat ook de geestelijke betekenis van een profetie natuurlijk de letterlijke niet uitsluit. Maar het punt is dat in veel gevallen de letterlijke niet of nauwelijks van belang is. Zal ik dat dan nog even illustreren? Er staat in een van de psalmen staat iets over Judas. Er staat dat zijn huis moest gelaten zou worden en dat zijn opzienersambt door een ander zou worden overgenomen. De letterlijke toepassing daarvan is die op de figuur van Judas, die een van de 12 was, die zijn heer verriet en inderdaad zijn plaats te midden van de 12 verloor. Zijn huis werd woest gelaten, hij stierf namelijk. Het huis was dus leeg, om zo te zeggen. En een ander, namelijk ene Matthias, nam zijn opzienersambt. Dus de letterlijke vervulling. Maar daar ging het helemaal niet om. Die is er wel, maar daar ging het helemaal niet om. Waar het om ging, is dat de figuur die in de psalm aangeduid wordt, is niet zozeer de man Judas, maar het is in feite Juda, namelijk het Joodse volk als zodanig. En daarvan zou het huis woest gelaten worden. Palestina, Jeruzalem, de tempel, zou verwoest worden allemaal. En een ander zou het opzienersambt van Juda overnemen. Dus in ieder geval terechtgekomen bij de gemeente. En dat is de werkelijke strekking van die profetieën. Nou, zo kan ik nog uren doorgaan. Want er zijn er talloze. Ik ben er ooit eens aan begonnen. Ik heb er een week over gesproken. En toen was ik nog lang niet klaar. Over al dit soort profetieën, die weliswaar een letterlijke vervulling hebben, maar daar gaat het helemaal niet om. Die letterlijke is er ook slechts om een illustratie te geven van de uiteindelijke en definitieve hogere vervulling, veel belangrijke vervulling van diezelfde profetieën. En dat, zo zie ik dat hier dus ook. En dat past veel beter in het verband van deze profetieën. En daar gaat het maar om. Goed, ik neem de draad weer op in vers 7 dus. De koning van Israël zal boven Agag verheven worden en zijn koninkrijk zal verhoogd worden. Dat dat een letterlijke toepassing heeft in de dagen van de wederkomst van Christus, dat kan. Natuurlijk kan dat. Maar het lijkt me niet voor de hand te liggen dat het hier in dit verband zo gezegd zal worden. En daar gaat het maar om. Nou, dan verder vers 8. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Israël, God heeft Israël uit Egypte uitgevoerd. Dat is in meer dan één opzicht zo. Natuurlijk is het zo dat Israël geboren werd uit Egypte en dat God Israël uit Egypte heeft uitgevoerd. Maar wat veel belangrijker is, God heeft Israël uitgevoerd van het oude verbond en van de wet. En dat is in het algemeen de strekking van zo'n uitspraak. Trouwens, dat hoef je de gemiddelde protestantse gelovigen niet te vertellen. Hè? Als hem de wet wordt voorgelezen en gezegd wordt, ik ben de Heer uw God die je uit Egypteland hebt uitgeleid, dan denkt niemand hopelijk daarbij aan een letterlijke uitleiding uit Egypte. Voor zover ik weet niet. De verklaring is altijd, voor zover ik weet, is de verklaring dan dat men verlost is van het oude verbond en leeft onder het nieuwe. In hoeverre men dat gelooft is weer wat anders, maar men zegt dat het dat betekent. En dat betekent het ook. En eventueel verlost van de zonde en verlost van de dood, want daar gaat het om, hè. God heeft hem uit Egypte uitgevoerd. Zijn krachten zijn als van een eenhoorn. Dat is aardig, dat wordt hier weer herhaald. We hebben er al bij stilgestaan. In de praktijk betekent het dat de eenhoorn in de Bijbel nou eenmaal een beest is wat niet getemd kan worden. Hij wordt nooit in slavernij gebracht. En dat is maar het verhaal. Dat kun je van het Joodse volk niet zeggen. Daar is het zeker niet op van toepassing. Want dat is wel getemd geworden. Gebracht onder de wet, levend in slavernij. Vele schriftplaatsen die dat zeggen. Op hen is het beeld van de eenhoorn dus zeer beslist niet van toepassing. Dat liep juist wel voor de ploeg. Dat bewerkte juist wel de grond. Dat was een last- of trekdier geworden. Terwijl we gezien hebben dat van de eenhoorn in de schrift juist geleerd wordt, de riem, hè, dat die juist niet in dienstbaarheid gebracht wordt en zelfs niet kan worden. Hij kan niet getemd worden. Zodat je dat wel kunt toepassen op Israël, maar dan alleen maar op de 10 stammen. Maar dat hadden we al gezien, want er blijkt een embleem te zijn van Jozef en Efraïm en via die namen inderdaad op de 10 stammen. En van hem staat, hij zal de heidenen zijn vijanden verteren en hun gebeente breken en met zijn pijlen doorschieten. Dat is een uitspraak die we rechtstreeks zouden moeten leggen naast Psalm 2... De bekende uitspraak over God die zijn koning gesteld heeft over Sion. En tot wie gezegd wordt dat hij de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Hij zou hen verbreken gelijk een pottenbakkersvat enzovoorts. En over zoiets gaat het hier ook. De heidenen zou gebroken worden. Een gebeente zou gebroken worden met pijlen doorschoten enzovoorts. Die koning is in Psalm 2 natuurlijk in de eerste plaats Christus. En ik zeg er altijd meteen achteraan, dat dezelfde uitspraak uit Psalm 2 aangehaald wordt in Openbaring 12, over een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Het wordt daar letterlijk geciteerd. En in Openbaring 12 is het niet van toepassing slechts op de Heer Jezus, maar daar is het van toepassing op Christus, inclusief de gemeente. Met de nadruk uiteraard zelfs op het laatste, de gemeente namelijk. Die mannelijke zoon die uit die vrouw geboren zou worden enzovoorts. En die weggerukt zou worden tot God en zijn troon. Zodat Psalm 2 spreekt in de eerste plaats over de Heer Jezus Christus. Maar vervolgens wordt dezelfde uitspraak in de Bijbel zelf van toepassing gebracht op heel de gemeente. Nou, dat doe ik hier dus ook maar. Volgens de lijn die we nou zo lang volgen. Dat er gesproken wordt over Israël. Maar dat er gaat niet om 2, maar om 10 stammen. En vervolgens gaat het er natuurlijk om dat de zegeningen van die 10 stammen in onze dagen daaruit bestaan, dat daaruit of daarin de gemeente ontstaat. En die zou inderdaad de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Daar kun je dus rustig op van toepassing brengen. Bovendien, als je nou een volk wil noemen wat echt nooit getemd is geworden, Met ontstellende kracht, hè, dan is dat in ieder geval de gemeente. Dat kan niet missen. En als je daarna zegt, ja, maar de gemeente, dat is een volk van heel andere aard. Dan zeg ik, nou ja, we hebben het toch over een volk met een heel bijzonder karakter. Dus daar is nog niks mee mis. Maar als dat dan nog niet kan, dan neem je gewoon 1 stap terug. En dan kom je inderdaad terecht bij die 10 stammen van Israël, die inderdaad nooit in slavernij gebracht zijn. U zegt, ja, maar die zijn toch weggevoerd in ballingschap? Jawel, maar die zijn aan de ene kant in ballingschap gebracht en aan de andere kant liepen ze gewoon door de andere kant weer eruit. Want dat is wat er gebeurd is. Ze hebben ze in de ballingschap zodanig vermenigvuldigd dat Assyriërs er weinig anders mee aankonden. Ze moesten ze wel loslaten, zodat ze weliswaar van het zuiden naar het noorden werden weggevoerd, maar dat ze vervolgens nog verder naar het noorden gewoon de vrijheid gekozen hebben. En zo is het gegaan. Dat is nou helemaal historie. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Nou goed. Vers 9. Hij heeft zich gekromd. Israël heeft zich gekromd. Hij heeft zich nedergelegd gelijk een leeuw. Als een oude leeuw. En dan staat er, wie zal hem doen opstaan? Dat is een aardige uitspraak. En het wordt er allemaal nooit eenvoudiger op hier. Want het is een uitspraak die eerder gedaan werd in de schrift in verband met Juda. Dat was in Genesis 49. Genesis 49, vers 9, waarvan Juda staat dat hij een leeuwenwelp is. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon, en er staat er van Juda, halverwege vers 9, hij legt zich neder als een leeuw, als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? Nou, wie zal hem doen opstaan? Vraag je, wie zal hem doen opstaan? Volgende vers. Shiloh zal hem doen opstaan. De Heer zelf, de Messias, volgt meteen namelijk het volgende vers in Messiaanse profetie. Want dat Juda zal opstaan, in de zin van actief worden, lijkt me een duidelijke zaak. En dat is uiteindelijk pas bij de wederkomst van Christus. De traditionele verklaring van dit vers is overigens toch dat het vers spreekt over onze bedeling, waarin Juda in zekere zin verdwenen is gaan nederliggen, inactief is geworden, maar waarbij niettemin vastgesteld wordt dat er een koning zou zijn uit Juda. Dat hoewel die stam in wezen inactief is, en dus feitelijk ongelovig, dat er niettemin toch een koning uit Juda zal zijn. En dat het een messiaanse profetie is, dit vers, dat is helemaal een duidelijke zaak. Dat heb ik nog nooit horen tegenspreken. Zo is dat nou eenmaal, hè. De gedachte is dan, Juda ligt nu in onze dagen, maar niettemin, er is toch een koning uit Juda. Er zit nog een paar andere dingen aan het vers vast, maar daar ga ik nou niet op in. Het punt is dat Juda hier inactief is en ooit actief zal. Wie zal hem doen opstaan? Betekent niet dat hij niet zal opstaan, dat betekent dat hij zal opstaan, hoewel je het niet zou verwachten. Het is moeilijk om een leeuw te laten opstaan, hoe moet ik u zeggen. Als het beest denken licht. Nee, ik heb het wel eens geprobeerd, ja. In het wild, ja. Zeker. Maar helaas, mijn fotocamera deed het niet, dus ik kan het je niet laten zien. Ik ga nog eens terug om te kijken of je er nog ligt. Maar dat even terzijde. Maar er wordt hier gezegd over Juda. Later kwamen wij in Numeri, waarin vers in hoofdstuk 23... Vers 24 staat, nummer 23, vers 24, zie het volk zal opstaan als een oude leeuw, het zal zich verheffen als een leeuw, het zal zich niet nederleggen totdat het de roof gegeten en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben. Zodat in Genesis gesproken wordt over het nederliggen van Juda en hier wordt gesproken over het staan, het opstaan wel degelijk, nou ja, dat kan niet anders, dat moet dan het opstaan van Efraïm zijn, hè. En dus in de praktijk van de 10 stammen. En daarna komen wij in nummer 24 vers 9, waar wel degelijk van de 10 dus eigenlijk gezegd wordt dat hij ligt. Waarna de vraag wordt gesteld, wie zal hem doen opstaan? Hij zegt nog niet, hij staat niet op. Het punt is, hij staat juist wel op. Maar wie zal dat doen? En het hele punt is dat het Joodse volk, Juda dus, dat op zal staan in de dagen van de wederkomst van Christus, maar dat er sprake is van een opstaan van de 10 stammen, wel degelijk in onze dagen. En het eigenaardig is dat in het geval van Juda in Genesis 49 er een antwoord bij staat, al is het dan bedekt, maar er staat een antwoord bij, wie zal Juda doen opstaan? En er wordt er gesproken over Silo die komen zal enzovoorts. En nou, los van de vraag waarom het er zo eigenaardig staat, staat in ieder geval vast dat dat een aanduiding is van de verschijning of komst van de koning uit Juda, van de Messias dus. Hè. Met andere woorden, als de Messias komt, zou Juda opstaan. Wel, in de eerste komst van Christus is dat zeker niet gebeurd, dus dat gebeurt bij de wederkomst van Christus. Maar nu, hier in nummer 24, waar dezelfde uitspraak dan gedaan wordt over 10 stammen, en er wordt helemaal geen antwoord gegeven. Wie zal hem doen opstaan? En dat blijft allemaal in het midden. Laten we zeggen dat dat een verborgenheid is, voor het gemak, hè? Wie zal hem doen opstaan? Wel, het is eenvoudig zo dat die 10 stammen zouden opstaan en inderdaad actief worden bij de eerste komst van Christus. Zoals Juda pas actief wordt bij de tweede komst van Christus. Sterker nog, bij de eerste komst van Christus ging Juda liggen en stond Efraïm op. En bij de wederkomst van Christus zal Juda opstaan. En Efraïm trouwens. Ja, gaat een dubbel op, maar goed, daar ga ik nog niet op in. Maar dat is de hele vraag. Wie zal hem doen opstaan? Maar hij zal wel degelijk opstaan. Dat blijkt trouwens uit het laatste deel van het vers. Zo wie u zegent, die zij gezegend, en vervloekt zij wie u vervloekt. En dat spreekt inderdaad over zegeningen aan de 10 stammen van Israël in onze dagen. Nogmaals, heeft alles te maken gewoon met het ontstaan van de gemeente in onze dagen. Nou, einde van het verhaal hier. En dan wordt Balak weer boos. Die heeft in ieder geval begrepen dat hier gesproken wordt over zegeningen aan Israël. Maar Balak is boos, want zegt hij, in plaats van te zegenen, heb je Israël nu 3 maal vervloekt. Balak zegt tegen Bileam, in plaats van, oh sorry, ja, ik zeg het andersom, ja. Hij zegt, in plaats van Israël te vloeken, heb je nu 3 maal gezegend. Sorry, ja. Inderdaad. Gij hebt hen nu 3 maal gedurig of doorgaans, zoals we het eerder gelezen hebben, gezegend. En nu pak u weg naar uw plaats. Mooi Nederlands, hè. Pak u weg naar uw plaats. Neem je bagage maar mee. Die krijgt niks. Enzovoort. En daarna zegt Bileam dat hij dat van tevoren had aangekondigd. Dat hij de woorden des Heren zou spreken. Hij is dus niet in gebreken gebleven. Hij verdedigt zich hier. Hij heeft zich aan de afspraak gehouden. Ondanks wat hem beloofd zou worden. Hij zou niet anders kunnen doen dan de woorden spreken des Heren in plaats van zijn eigen woorden. Niettemin, hij zet zijn profetieën nog even voort, terwijl hij eigenlijk al kon inpakken, of wegpakken. Maar hij gaat door, terwijl hij dan nog heel uitgebreid zegt wie hij is. Namelijk, in vers 15 is dat, Bileam, de zoon van Beor, spreekt, de man wie de ogen geopend zijn, de horde der redenen Gods, die de wetenschap des Alleroosten weet, die het gezicht des Almachtigen ziet, die verrukt wordt en wie de ogen ontdekt worden. Enzovoorts. Waarom staat dat zo uitgebreid? Wel, omdat het inderdaad niet zomaar simpele, eenvoudige profetie is. Zulke uitspraken lees je niet bij de andere profeten. Maar gaat hier juist om dat dingen die sowieso verborgen zijn, dat die hier geopenbaard worden via Bileam. En dat is het enige echte probleem aan deze profetieën. Namelijk dat het niet de profetieën zijn op de gebruikelijke wijze, zoals we ze de hele Bijbel door verder vinden, maar het zijn profetieën op een ongebruikelijke wijze. En daar gaat het maar om. En daarom wordt het ook zo uitgebreid naar voren gebracht. Het sluit trouwens volkomen aan bij wat ik eerder gezegd heb. Namelijk, deze profetieën heten niet eens profetieën, ze heten spreuken. Hetgeen per definitie al aangeeft dat ze niet letterlijk genomen moeten worden. Dat is nou eenmaal de zin van dat woord. Hoewel ze een letterlijke betekenis kunnen hebben. Dan zeg ik het maar weer, hè. Spreuken, we hebben een heel Bijbelboek wat zo heet, Spreuken. Maar ik moet u wel zeggen, dat als u zich bezighoudt met de letterlijke betekenis van de uitspraken in het boek Spreuken, dan ben je wel zeer armetierig bezig, hoor. Neem me nou niet kwalijk, hè. Daar schiepen ze gewoon niks te binnen, maar ja, schiepen we wat te binnen over dat je niet al te veel honing moet eten en weinig moet nemen, goed proeven enzovoorts, dat het beste is. Hè? En dat soort dingen weer. Ja, hoor eens. Hè? Is dat het woord van God? Jawel, maar er zit van alles achter. Daarom heet het ook zo. Spreuken. In de zin van gelijkenissen. Daar zit iets anders achter. En daar gaat het maar om. En hetzelfde principe is net zo goed hier van toepassing in deze uitspraken van Bileam. Spreuken, namelijk. En als ik dus Agag lees, dan kun je zeggen, ja, letterlijk Agag, ja, dat zal wel. En dan zeg ik, ja, in Spreuken staat letterlijk honing en letterlijk bitter en letterlijk de maag. Ja, dat zal dan wel. Ja, dat is ook zo, dat valt niet te ontkennen. Maar daar gaat het niet echt over. Nou, gaan we weer verder. Er staat dan, vers 17, ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Als je, hoe langer je daarover nadenkt, hoe minder Bileam dus ziet. Ik zal hem zien, maar nu niet, dan ziet hij dus niks. En ik zal hem aanschouwen, dat is dus in de toekomst, maar dan nog maar op grote afstand. Dus als je dan nog wat ziet, dan is het over lange tijd misschien een klein beetje. Dat is eigenlijk, nou misschien moet ik wel zeggen, over heel lange tijd een klein beetje. Hij ziet dus niet veel. Dat blijkt ook wel, want daarna zegt hij, zal een ster voortgaan uit Jacob. Dat is heel wat anders dan dat de zon der gerechtigheid opgaat. Dat is ook wat anders dan de uitspraak uit Jesaja, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u richten, over u lichten. Geciteerd trouwens uit Efeze, maar stond in Jesaja enzovoorts. Hè. En volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien enzovoorts. Ja, maar hier, er zal een ster voortgaan uit Jacob. Dat is allemaal heel terughoudend. Als er al wat gezien wordt, is het toch in ieder geval niet zo geweldig veel. Maar het hele punt is dat dit er uitspraken zijn. Ook niet over de wederkomst van Christus en over de openbaring van zijn koninkrijk. En zeker niet over de openbaring van het koninkrijk van Israël, over alle volkeren, waarbij niet alleen Agag en de Amalekieten of de hoorn uit Daniel en het beest uit de openbaring, maar waarbij alle volkeren inderdaad aan hem zouden onderworpen worden. Maar daar gaat het hier niet over. Terwijl als je Agag letterlijk neemt in vers 7, je neemt de Amalekieten letterlijk in vers 20 en de Keniet en Assur in vers 22 en 24 enzovoorts. Ja, dan zou je moeten zeggen, dan gaat het over de openbaring van het koninkrijk. Maar waarom dan zo'n klein lichtje? En als de man het toch zo nadrukkelijk zegent, hè? Want daar gaat het toch om. Als de man het toch zo nadrukkelijk met overtuiging zegent, waarom dan? Ik zal hem zien, maar niet nu. En ik zal hem zien, maar niet nabij. En dan zal hem, een ster. Ik vind dat altijd wat zielig, een ster, hè? Nee, ja. Nou ja, een ster kan een boel licht geven, kan erg opvallend aan de hemel staan, vooral als de hemel verder duister is. Maar je kunt er niet de krant bij lezen, waar staat de Bijbel. Hè? Ik bedoel, het is betrekkelijk, maar nee, het is betrekkelijk, maar het is, dat is toch zo. Wat Israël verwachtte, was inderdaad de dag. Hè? Als men de profetieën geloofde, dan verwachtte men de komst van Christus, waar een groot licht zou verschijnen in de duisternis. En dat gebeurde niet. In plaats daarvan waren er enkele, nog niet eens in Palestina, maar daarbuiten, die in het oosten, waren enkele, twee of drie, naar het schijnt, die dan die ster gezien hebben, meer ook nog niet. Hè? En wij met Kerstmis maar lezen die teksten die ik net uit het hoofd citeerde. Uit Jesaja, hè. Volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Nou, het hele volk zag niks. Er waren twee wijzen uit. Ik denk dat het er twee zijn namelijk. Om een of andere reden. Maar er waren een paar wijzen uit het oosten dan die een ster zagen. En dan nog maar bij gelegenheid even. Hè? Zoveel was dat dus niet. En voor zover er licht is. En er is licht. Zelfs veel licht. Maar voor zover het licht er is, is het niet uitwendig, maar een inwendig licht. Valt het ook niet te zien met fysieke ogen, maar alleen met geestelijke ogen. Want dat is wat het Nieuwe Testament erover zegt. Er spreekt wel degelijk over heerlijkheid en over groot licht en over een dag waarin wij leven en over dat het licht in onze harten geschenen heeft. En de uitspraak ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten, wordt wel degelijk aangehaald in Efeze en daar op de gemeente van toepassing gebracht. Maar dat is niet het licht wat in de wereld is, want wat het Nieuwe Testament leert over de wereld is dat de wereld in een grotere duisternis is dan ooit tevoren. En dat het licht juist uit de wereld is weggegaan. En dat is het hele punt. Zien we nou wel of zien we niet? Is het nou wel of is het nou niet licht? Nou, in de wereld is het duister. Onder Israël officieel is het duister. En voor zover er licht is, is dat licht overdrachtelijk. En is dat een licht wat niet uitwendig is en wat waargenomen wordt door onze fysieke ogen. Dat is een inwendig licht wat waargenomen wordt door geestelijke ogen. We hebben namelijk verlichte ogen des verstands dan wel des harten uit Efeze 1. Om dan maar in die reeks van schriftgedeelten te blijven. En voor zover licht is, is het dus inderdaad niet zoveel. Een ster. Hier. Interessant genoeg. Omdat daarmee deze profetie meteen in verband gebracht wordt feitelijk met of met helemaal niks. Of het wordt in verband gebracht met inderdaad die ster der wijzen uit, wat is het, Matthäus 1 geloof ik. Of is het Matthäus 2, dat wil ik afweer. Matthäus 2? Ja? Matthäus 2 dan, vooruit. Een ander verband zou ik niet weten. Dat is de enige gelegenheid waar ik nog eens over een ster lees. Maar deze profetie wordt daardoor in verband gebracht, uitdrukkelijk niet met de wederkomst van Christus, want de profetieën daarover spreken niet over een ster, maar inderdaad over de zon. En hier gaat het om een ster. Dat is niet de wederkomst van Christus, maar dat is de eerste komst van Christus. En die wordt slechts gezien door wijzen. En niet in het land, maar buiten het land. Bij nader inzien, lui uit het oosten. En dus uit het land waarheen daadwerkelijk 10 waren weggevoerd. Maar dat even terzijde. Die argumentatie is niet zo sterk. Niettemin was het wel zo. Kortom, ik zal hem zien, maar nu niet. Is dat dan niet een uitspraak die regelrecht past in de mond van ons als gelovigen vandaag? De gelovigen van onze bedeling. Wij zullen hem zien. En uitdrukkelijk, nu niet. En als er wat gezien wordt, dan is het straks bij de wederkomst van Christus. Dan zullen ook de Joden overigens die tot geloof komen hem zien. Ook letterlijk. Dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. En meer van dat soort uitspraken. Maar dat is nu niet. En dus over onze tijd kan alleen maar gezegd worden, ik zal hem zien, maar nu niet. En dus nu nog niet. En vervolgens, ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Dat wil als het niet nabij is, waar is het dan? Verre. En als het verre is, waar is het dan? Dat is niet moeilijk. Als het verre is, waar is het dan? Ja, in de eilanden de zee. Ja, dat is een goeie. Inderdaad, ja. Nabij is namelijk de term voor Israël als volk Gods. En degene die verre zijn, zijn de heidenen. Dus als hij al gezien wordt, dan is het of in de toekomst, ook vanuit onze dagen gezien is dat uiteraard zo, we zullen hem in de toekomst pas letterlijk zien, en voor zover wij hem overdrachtelijk zien, is dat inderdaad niet nabij, maar inderdaad veraf. Ook in andere zin natuurlijk. Want ook wij zien hem natuurlijk slechts geestelijk. En voor velen is dat ook inderdaad van verre. Dat kan ook. Maar ik persoonlijk geef de voorkeur aan nabij hier te interpreteren als nabij is dan binnen Israël. Maar veraf is dan feitelijk buiten Israël. Degenen die verre zijn. Die geen burgerschap hebben in het land bedoel ik dan, hè. En van de gemeente staat, ik heb hem toch geciteerd al een paar maal uit Efeze, maar dezelfde Efeze staat dat wij heidenen, bij die eertijds verre waren, nabijgebracht zijn in Christus enzovoort. En deel hebben gekregen aan al de beloften die aan Israël gedaan zijn, op grond van geloof. Niet op afstamming hoor, op grond van geloof uiteraard. Niettemin, Efeze spreekt over die bedeling waarvan gezegd wordt dat wij niet zien. En vervolgens toch weer wel zien. Maar dat zijn de uitspraken uit Hebreeën 2. Die kunnen niet missen natuurlijk. Dat vind ik de mooiste die er zijn eigenlijk in dat verband. Waarbij eerst staat dat hem alle dingen onderworpen zijn. Waarbij vervolgens staat dat wij dat niet zien. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Waarna vervolgens staat, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Toch zien dus. Zodat daar in één adem staat, wij zien niet en daarna, wij zien wel. En dan haast men zich op te merken dat daar twee verschillende woorden voor zien staan. Dan zeg ik, ja, het zijn twee verschillende woorden. Voorzien. Toch voorzien. Dus ik kan het rustig zo zeggen, wij zien niet, niettemin zien wij wel. Wij zien niks, niettemin hebben we ons oog gevestigd op de Heer Jezus Christus. En zien wij op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Wij zien niks, maar niettemin zien we op hem. Klopt toch? Ja, en anders moet ik die teksten gaan uitleggen, maar het heeft weinig zin natuurlijk in dit verband. Hè? Maar die bevinden ze hier terug. Ik zal hem zien, maar nu niet. Ik zal hem aanschouwen, maar niet nabij. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Een ster is natuurlijk, ik geloof inderdaad, dat deze profetie over een ster, als je die letterlijk neemt, dat die vervuld is in de dagen van de eerste komst van Christus. Bij zijn geboorte namelijk de ster der wijzen enzovoorts. We moeten meteen bij zeggen dat dat uiteraard niet de belangrijkste vervulling van de profetie is. Daar heb je het weer. Het belangrijkste is dat in een duistere wereld niettemin toch licht is. Een licht wat slechts waargenomen wordt wanneer men inderdaad de ogen opwaarts heft. En dat is ook wat tot ons gezegd wordt, dat we dat zouden doen. Maar daarbij komt de ster staat voor iets hemels, hemelse lichamen. Dat vind ik leuk om daarbij aan 1 Korinthe 15 te denken. Ik zeg er niks over, maar ik denk daarbij uit 1 Korinthe 15. Hè. Ja, aardse lichamen, ja, hemelse lichamen zijn er ook, hè. Ster, hemels lichaam. Niet op aarde ligt, maar inderdaad slechts aan de hemel. En daarheen zouden we onze ogen opwaarts moeten richten. Ik geloof dat deze ster, net als de naam Shiloh in Genesis 49, gewoon de aanduiding is van de tegenwoordige positie van Christus. Hij is daar gezeten aan de rechterhand Gods, verheerlijkt en wel, in een hemels lichaam, met een hemelse erfenis. Alleen als men het zien wil, moet men wel naar boven kijken. En als je wijs bent, doe je dat. Toch? Volgens Matthäus 2 dus weer, hè? Ja. Dus er zal een ster voortgaan uit Jacob. Dat is de beschrijving van onze bedeling dus ook. En verder, er zal een scepter uit Israël opkomen. Ja, waarom niet? Scepter staat ongetwijfeld aan de ene kant voor levenskracht. En dus is het een teken van opstanding. Dat is het de hele Bijbel door. Dat zeg ik ook altijd, waar het ook staat. Bovendien, het woord scepter legt hier ook verband met de uitspraak van zojuist uit Genesis 49... waar letterlijk vertaald staat, de scepter zal van Juda niet wijken tot het Silo komt. Zodat we nou via verschillende trefwoorden in datzelfde schriftgedeelte terechtkwamen. We blijven nog steeds op dezelfde lijn dus. Er zal een scepter voortkomen uit Israël. Wel, het is niet alleen opstanding, hoewel het dat natuurlijk is, maar het is tegelijkertijd een verwijzing naar koningschap. De eersteling uit de dood. Want daar spreekt het eigenlijk over, niet alleen op opstanding, maar eigenlijk in de eerste plaats over de eerste die uit de dood opstaat. Dat is per definitie de koning. En wat had nou voor de hand gelegen om te zeggen, er zal een scepter uit Juda opkomen? Kan je mooi leggen naast de uitspraak uit Genesis 49, scepter. He, de scepter zal van Juda niet wijken, want het koningschap zou uit Juda voortkomen. Niettemin staat er niet, er staat gewoon Israël. En als u dan zegt, maar Juda is toch Israël, dan zeg ik, ja, ja, dat is zo, dan zijn we er weer uit. Maar de vraag is natuurlijk, waarom staat er dan niet gewoon Juda? Want dat zou toch wel erg voor de hand gelegen hebben, na al deze verbanden met de uitspraken in Genesis 49. Niettemin, de scepter uit Israël. Ik geloof dus dat het niet gaat om Juda in de eerste plaats. Dat gaat om Efraïm, gaat om Jozef. En dan gaat hij weer hoor. Er zal een scepter uit Israël opkomen, die zal de palen der Moabieten verslaan en zal al de kinderen van Set verstoren. Nou, dan kan ik daar heel lang over doen, ik kan het ook heel vlug vertellen. In ieder geval is het zo dat welke handboeken, of heet zoiets handboeken, hè? Welke commentaar je ook naslaat, dit blijft altijd volstrekt onbegrepen. Men begrijpt hier niets van. Zal de palen der Moabieten verslaan. Nou ja, hij zal de kinderen van Set verstoren. Hoezo kinderen van Set? Set was, probeer het nou eens letterlijk te nemen, kinderen van Set. Set was zoon van Adam, de derde. Nou ja, daarvan bleef alleen, of een hele menselijke familie van Adam bleef uiteindelijk Noach over, zodat alle mensen kinderen van Set zijn. Alle mensen worden geacht van Noach af te stammen en Noach was van Set. Hoezo Set? Wat is er met Set? Bovendien, als de Messias komt, zal hij toch alle volkeren verbreken, onderwerpen, voel hem heten. Maar hoezo Moab? Wat is er met de Moabieten en zonen van Set? Komt als volgt niet voor. Het is of de man Set, maar dat kan natuurlijk niet, of het zijn alle mensen. En waarom dan deze vreemde uitdrukking? Want die komt ook verder nergens voor. En bovendien, verslaan en verstoren, dat zijn de beide termen die gebruikt worden voor Moab en Set. Verslaan en verstoren worden allebei negatief geacht. Als je dat allemaal letterlijk neemt, betekent dus dat de hele mensheid omgebracht zal worden. Dat zal ook wel niet de bedoeling zijn, dat kan moeilijk. Zodat nou de vraag is, wat betekent het dan wel? Nou, dan krijg je eerst een puzzel. In de eerste plaats blijkt namelijk dat de beide uitdrukkingen verslaan en verstoren allebei weliswaar negatief vertaald zijn, maar ze zijn helemaal niet negatief. Het is domweg verkeerd vertaald. Nou, van verslaan moet ik zeggen, dat is wel goed vertaald, maar de strekking ervan klopt nou niet meer. Het punt is namelijk, laat ik dat dan eerst zeggen, wat er verstoord of wat er verslagen zal worden, zijn niet de Moabieten. Dat staat er ook niet. Er staat, die zal de palen der Moabieten verslaan. Toch? Niet de Moabieten, maar hun palen. Nou, dan gaat hij eerst aan de palen. Wat hij vertaald is met paal is of een mond, of een uiterste, of een hoek, of een zijde, of een grens. Mond, uiterste, hoek, zijde, grens. Dat is alle keer hetzelfde, hoop ik. Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Het is de grens namelijk. Vandaar dat men vertaald is met palen. Want het woord palen in de Statenvertaling wordt inderdaad gebruikt in de betekenis van grens. Zeer een goedheid kent geen grenzen. Palen, zegt de psalmist dan, hè? In de berijming. Ja. Dus palen zijn grenzen. Wat hier staat is dat die grenzen der Moabieten geslagen zullen worden. Maar er staat niet dat de Moabieten zelf geslagen zullen worden. Heb u dat? Ga ik eerst even verder. Er staat namelijk vervolgens, hij zal al de kinderen of zonen van Set verstoren. Nou, wat er vertaald is met verstoren, dat komt nog maar, ik geloof nog maar 3 keer in de Bijbel voor, als ik het goed heb. Dat is in de eerste plaats, dat zal ik u laten zien. In Jesaja 22 vers 5. Jesaja 22 vers 5. waar gezegd wordt, het is een dag van beroering en van vertreding en van verwarring van de Heere. De Heer der Heerscharen in het dal des gezichts, een dag van ontmuring des muurs. En van geschreeuw naar het gebergte toe. Nou, wat in Numeri 24 vers 17 vertaald is met verstoren, is hier vertaald met ontmuring. De muur wordt weggenomen. En u voelt het parallelisme aankomen, want de muur is net zo goed een grens. Ontmuring van de muur. En daarna komen wij terecht in Jeremia 6, vers 7. Daar staat: gelijk een bornput zijn water opgeeft. Opgeven. In de zin van ophoesten, hè? Dat begrijp je toch? Een bornput geeft water. Brengt water voort. Gelijk een bornput zijn water opgeeft. Dat is hetzelfde woord als ontmuring en verstoring. En dan gaat de zin verder. Alzo geeft zij haar boosheid op. En daar staat het dus weer een keer, geeft zij haar boosheid op. Het punt is dat hier in dit vers dus de term twee keer voorkomt. In beide gevallen gaat het om het voortbrengen van iets. In grote hoeveelheden. Dat heb je toch, hè? En dat is ook de betekenis van de term ontmuring. Want de muur gaat weg, de grens vervalt, nou kan men eruit. Waar de muur ook omheen stond, de muur is weg. En wat in de stad is, aangenomen dat de stad is, kan er nu uit. Zodat dat begrip hier de betekenis heeft van dat grenzen vervallen, dat men zich kan uitbreiden. De bornput brengt voort, overweldigend hoeveelheid water. En negatief, er wordt boosheid voortgebracht, dat kan ook, dat is dan negatief, maar daar gaat het niet om. Het woord zelf heeft de betekenis van voortbrengen, onbelemmerd kunnen uitbreiden. En meneer Gesenius, die doorgaat voor een autoriteit op het gebied van de Hebreeuwse taal, meneer Gesenius, die vertaalt het met het graven van een bron, dan wel het ondergraven van een muur. En op grond van het laatste interpreteert men het dan als vernietigen, want de muur wordt toch vernietigd? Nee, dat is de gedachte niet, hè? Het gaat namelijk niet om het graven van een bron, het gaat er niet om het ondergraven van een muur, het gaat om wat de bron doet, namelijk in overweldigende hoeveelheid voortbrengen, en dat is ook wat er gebeurt als de muur valt. Het heeft dus in wezen niet de betekenis van verstoren, ook zeker niet van graven, zeker niet ook van vernietigen, maar het heeft de betekenis van de mogelijkheid geven tot uitbreiding, tot voortbrengen. Nou, dan ga ik weer terug. Wat er dus staat in vers 17 van nummer 24 is: hij zal al de zonen van Seth verstoren, namelijk hij zal hen ontsluiten. Hij zal hen ontmuren. Wel, als de zonen van Seth ontmuurd worden, dan betekent het dat ze de vrijheid krijgen. Toch? En zich kunnen uitbreiden. En als de palen der Moabieten, dus de grenzen van de Moabieten, verslagen of geslagen of doorstoken, want dat is allemaal hetzelfde woord, hè, worden, als die grenzen vernietigd worden, dat is wel degelijk vernietigen, dan heeft dat hetzelfde gevolg. Dan kan Moab gaan waarheen hij wil. Waarna de vraag is: wie of wat is Moab? En wie of wat is Seth? En daarover hebben wij het weer na de pauze. Wij waren zojuist even in Jeremia 6, waar ik u in vers 7 liet zien de betekenis van dat begrip. Wat was het ook weer? Verstoring. Waar het vertaald is dus met opgeven. De bornput geeft water op, zoals de stad haar boosheid opgeeft. En voor de volledigheid wijs ik maar even op het voorgaande vers daar. Dat is Jeremia 6 vers 6. Waar de betekenis duidelijk opnieuw blijkt, want daar staat... Zo zegt de Heer der Heerscharen, houd bomen af en werp een wal op tegen Jeruzalem. Een wal tegen Jeruzalem komt natuurlijk overeen met een muur rondom Jeruzalem, om de stad te belegeren. Werp een wal op tegen Jeruzalem. Zij is de stad die bezocht zal worden. In het midden van haar is enkel verdrukking. En dan volgt vers 7, waar staat gelijk een bornput zijn water opgeeft, alzo geeft zij haar boosheid op. En de gedachte is dan dat alle boosheid die uit de stad komt en opgegeven wordt, die zou ingedampt worden door het brengen van het aanleggen van een wal om de stad, dan wel eventueel het maken van een muur rondom de stad. En ontmuren, dan wel het weghalen van de wal, heeft dus weer tot gevolg dat al die boosheid opgegeven wordt en eruit komt. En dat is de samenhang van het verhaal. Als er dus sprake is van ontmuring, dan betekent dat dat wat oorspronkelijk binnen die muur of binnen die wal was, kan dan inderdaad in alle vrijheid naar buiten. En dat is wat uitgebeeld wordt in het beeld van de bron, de wel. Er komt water uit en stroomt alle kanten op. En dat is dus ook de gedachte in nummer 24 in verband met Moab en Seth. De grenzen van Moab worden verslagen, doorboord, vernietigd, gedood, voor zover dat mogelijk is, of hoe dat maar heten mag. En wat van Seth gezegd wordt, is dus precies hetzelfde. Als er al een muur, een grens omheen stond, wordt die weggenomen. Zodat zowel Moab als Seth zich uitbreiden in nummer 24 vers 17. Nou, over Moab hebben wij het eigenlijk al gehad. Dat is inmiddels weer tamelijk lang geleden, maar wij hebben dat besproken. Moab was namelijk een der zonen van Lot, dan wel een van de kleinzonen van Lot. Geboren uit Lot en een zijn dochters. Dat is waar het om ging. En ik heb toen bij die gelegenheid al laten zien dat Moab op een of andere wijze, dat geldt trouwens ook voor Ammon, dat Moab en Ammon op een of andere wijze een aanduiding zijn van het volk Gods in onze dagen. Eigenlijk, dus daar komt het op neer van de gemeente. De val van Sodom ging gepaard met de bevrijding, de uitdrijving, want zo kan je dat noemen, van Lot, waarna uit Lot geboren werden, buiten Sodom, het verwoeste Sodom, Moab en Ammon. Nou, de verwoesting van Sodom is een beeld van het oordeel over Juda onder de wet, daar komt het in feite op neer. En wat eruit bevrijd wordt, Lot, is een beeld van een gelovig overblijfsel, maar daaruit komt voort Moab en Ammon. En dat is uiteraard de gemeente in onze dagen. Nou, dat heb ik eerder gezegd, ga er nou niet meer op in. Moab is dus gewoon een beeld van de gemeente in het algemeen. In ieder geval is de uitbeelding van de andere helft van de familie, want het oordeel kwam over Sodom, dat is een oordeel over de twee stammen levend onder de wet. Wat er dus van Israël overblijft, is per definitie uiteraard de 10 stammen. Daar gaat het om. En daarop is de naam van Moab perfect van toepassing. Betekent immers van dezelfde vader. En dat naast de naam van de broer, namelijk Ammon, van hetzelfde volk. En Moab en Ammon fungeren dus als een soort vervanging voor wat in Sodom geoordeeld werd. Heb je dat? In Sodom wordt geoordeeld als het ware het Joodse volk, maar wat er daarna overblijft is, zijn die twee van dezelfde vaderen van hetzelfde volk. Dat is een beeld van 10 stammen, met als resultaat daaruit het ontstaan van de gemeente. Dat hangt er zo aan elkaar vast. Nou, iets dergelijks hangt net zo goed aan de naam Seth, want daar gaat hij weer. Seth, je hebt eerst Kain, dan Abel. En Abel wordt gedood. Er komt Seth voor in de plaats. Seth wordt gezet. Dat is hetzelfde. Dat is de betekenis van de naam. Gezet, gesteld. Zet wordt gezet in de plaats van Abel. En het verhaal is, maar dat kan ik natuurlijk in dit verband zo gauw niet bespreken. Het heeft ook weinig zin, maar ik kan het wel zeggen. Het verhaal is namelijk dat Kain in elk geval een beeld is van de twee stammen van Israël, van het ongelovige Joodse volk. Kain wordt trouwens straks ook genoemd nog weer hier in nummer 24. Kaïn die zijn broeder doodt. Het beeld van het ongelovige Joodse volk dat de Heer Jezus verwerpt en doodt, inderdaad. Waarna een vloek wordt uitgesproken over Kaïn met als consequentie dat Kaïn zou zwervende en dolende zijn over de aardbodem. En aan hem zou een teken gesteld worden dat al wie hem vond hem niet kon doden. Anders gezegd, iedereen zou proberen Kaïn te doden, maar hij bleek niet gedood te kunnen worden. Nou, als u daarin niet het Joodse volk herkent, dan kan ik er ook verder niks aan doen. Dat is namelijk het Joodse volk, dat is het kenmerk van het Joodse volk, dat het de eeuwenlang sinds de verwerping van de Messias inderdaad vervolgd wordt, en dat men heel bewust probeert de Joden uit te roeien, maar het lukt niet. Dat is het kenmerk van het Joodse volk, maar dat is het teken van Kaïn. Nou, Kaïn in beeld van het Joodse volk. Abel, een beeld van gelovige overblijfsel in het algemeen. In ieder geval een beeld van de Heer Jezus Christus. Daar komt het op neer. Maar die sterft. Waarna overblijft twee zonen van Adam, namelijk Kaïn en Set. Waarna gezegd wordt dat Set inderdaad moet beschouwd worden als het voortbestaan van Abel. Hij wordt gezet in de plaats van Abel. Nou, als Abel Christus is en er komt iemand bij in de plaats, wordt gezien als de erfenis ervan, de voortzetting ervan, wat is het dan? Dat is de gemeente. Ja. En als je het iets minder moeilijk maakt en je zegt, je hebt nog maar twee zonen van Adam, namelijk Kaïn en Set, en Kaïn staat voor de ongelovige twee stammen, of nog korter voor de twee stammen, waar staat Set dan voor? Voor 10 stammen. Dan heb je de kortsluiting weer. En het verband tussen de 10 stammen en de gemeente. Nou, dat wil ik nog wel een keer zeggen. Het grijpt namelijk in elkaar. Het hele punt is dat de zegeningen specifiek over Jozef en Efraïm, en dus over de 10 stammen in het algemeen, tot gevolg hebben dat uit die 10 primair de gemeente ontstaat. Eigenlijk moet ik het andersom zeggen. Dat de gemeente primair ontstaat uit die 10 stammen. Het is dus niet hetzelfde, maar het heeft heel wat met elkaar van doen. Zodat Set of de aanduiding is van 10 stammen of van de gemeente. Meer kan ik er moeilijk over zeggen. Dat is het verhaal. Dat wil zeggen, zonen van Set bestaan niet, of het is de aanduiding letterlijk van alle mensen. Dat is de letterlijke interpretatie. Zonen van Set zijn er of überhaupt niet, of het zijn alle mensen, zodat de uitdrukking zelf helemaal niks betekent. Heeft namelijk geen onderscheidend vermogen, zoals het heet, hè? Hoezo zonen van Set? Dat het zo goed kunnen staan mensen. Dat weet je nog niet. Het zijn allemaal of niemand of wat het maar is, maar je kunt er niks mee. Maar het punt is dat als je de term overdrachtelijk neemt, dan gaat het erom dat hier gesproken wordt over degene van wie Set een type is. En dat zijn de zonen van Set dus. Niet de letterlijke afstammelingen van Set, want dat zijn dan in wezen alle mensen. Maar degene op wie het beeld, de figuur van Set, van toepassing is als het ware. Dat is typologie en daar gaat het maar om. Set, de broer van Kaïn, de enige overlevende. Nou, dat is waar het om gaat. Kaïn staat voor de 2, Set staat dan voor de 10. Nou, datzelfde is ook van toepassing op Moab, van dezelfde vader. Ja, dat was Set ook, van dezelfde vader, hè. Van dezelfde vader, eventueel van hetzelfde volk. En wat er dus over Moabiet en Set gezegd wordt, is dat zij de mogelijkheid krijgen, meer niet, dat zij de mogelijkheid krijgen om uit te breiden. Maar dan wel op een bijzonder grote wijze. Zoals een bron, zoals een wel, hè, staat een bornput, zijn water opgeeft. Dan spuit het water als het ware uit de grond. Nou, die mogelijkheid wordt hier gemaakt. Namelijk de ster, dan wel de scepter, uit Jacob, dan wel uit Israël. Die zal, dat is dus Christus, die zal de palen, de grenzen der Moabieten verslaan, wegnemen, zeg maar gewoon, vernietigen, dat is ook een goede uitdrukking in dat verband, tot niets maken. En hij zal de zonen van Set verstoren, dat wil zeggen ontmuren en hem dus ook de ruimte geven. zodat Moabieten overdrachtelijk en de zonen van Seth overdrachtelijk inderdaad de mogelijkheid krijgen door de eerste komst van Christus om zich uit te breiden, om vruchtbaar te zijn, om zich te vermenigvuldigen, hoe het maar heten mag. En ik blijf bij het oude schema, dat zal letterlijk zo zijn. En dat geloof ik ook, dat is trouwens wel aan te tonen, maar dat kan ik niet uit de Bijbel aantonen, dat is gewoon geschiedenis. De vraag of het vervuld is of niet, ja, inderdaad, dat is vervuld, want de 10 stammen hebben zich sinds die dagen bijzonder uitgebreid. Ik ken er niet voor niks de geschiedenis van de volksverhuizingen aan het begin van onze dagen. Die zijn gewoon ontstaan doordat inderdaad die 10 stammen zich op bijzondere wijze uitgebreid hebben, zodat ze wel moesten verhuizen, om zo te zeggen, zich uitbreiden. Over de kaart, over de atlas, over Europa namelijk. Naar het westen, om het zo te zeggen. Maar daar ga ik nog verder niet op in. Maar dat is wat er gebeurd is. Maar dat is maar een letterlijke vervulling. Want daar gaat het niet echt om. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat inderdaad uit die 10 stammen het merendeel van de gemeente geroepen is. Of tot stand gekomen is. Nog anders, het merendeel van de gelovigen uit onze bedelingen zijn inderdaad erfgenamen van, of afstammelingen van zelfs, deze 10 stammen van Israël. En dat is dus de strekking van vers 17. En wat het anders mag zijn, ik heb nog nooit een verklaring van het vers gehoord. Het bestaat er gewoon niet. Dus, ik heb geen alternatief. Nou, en als we dan toch op die lijn zitten, dan komen wij natuurlijk in vers 18, waar staat, en Edom. Nou, wat zou dat dan zijn? Daar hebben we het al over gehad, hè? Het is of letterlijk Edom, maar aangezien het hier ook niet over letterlijk Ammon en letterlijk Seth gaat en zelfs maar kan gaan, gaat het dus over de overdrachtelijke betekenis daarvan. Wie is dan Edom? Wel, dat is Esau, dus een ongelovig Jacob, een ongelovig Israël. En daarom is het de aanduiding van het ongelovige Joodse volk. Want dat is het enige deel van Israël wat officieel de Messias heeft afgewezen. En dus als volk, officieel dus, ongelovig is. Dat kan van de 10 nooit gezegd worden, omdat de 10 officieel zelfs als volk niet eens bestaan. Die kunnen ook nooit officieel de Messias hebben afgewezen. En aan de andere kant, maar dat is een heel ander verhaal. Aan de andere kant, als je nou praat over een volk of een land wat officieel christelijk werd, dat was het eerste land wat christelijk werd, was officieel, bij wet geregeld. Nou, dat was al in het jaar 48 voor onze jaartelling en dat was Brittannië. Kan het ook niet helpen. Maar voor zover ik weet, was het dat. Dat zegt niks, hoef je niet als argument te nemen, want u weet hopelijk dat ik helemaal geen christelijke landen ken. Dat zegt namelijk helemaal niks. Hè? Maar als je dat dan zo tegenover elkaar stelt, dan moet je in ieder geval vaststellen, en dat is een Bijbels gegeven, dat het Joodse volk officieel de Messias heeft afgewezen. En wat de 10 stammen betreft, nou ja, of zijn er niet, en dan hebben ze ook officieel niet afgewezen. En als je ze wel aanwijst, en je gaat de geschiedenis na, maar dat is buiten de Bijbel uiteraard, maar je gaat de geschiedenis na, kom je tot deze conclusie. Nou, maar dat is officieel de Messias aanname. Nou goed, daar laat ik het bij, meer kan ik er niet van zeggen. Ik geloof dus dat Edom en Seir hier beide aanduidingen zijn, in elk geval van Esau, dat kan niet missen. Dat is gewoon Bijbels. Maar overdrachtelijk is het een aanduiding van het ongelovige, hoogmoedige, in eigen kracht, zeer, in eigen kracht levende, en naar de oude mens, de natuurlijke mens, Edom, levende Israël. Dat is dus het Joodse volk, maar er staat er, Edom en Seir, Edom zal een erfelijke bezitting zijn en Seir zal zijn vijanden een erfelijke bezitting zijn. Dat betekent dat het land van dit volk, Edom, dan wel Seir, inderdaad door de vijanden veroverd zou worden en die zouden daarin wonen. Het is precies de situatie in onze bedeling, want Canaan, Judea of hoe je het maar noemen wilt, desnoods Palestina, is inderdaad door de heidenen veroverd. En die wonen erin in wezen nog tot in onze dagen aan toe. En dat blijft zelfs officieel zo tot aan het eind van de 70ste week van Daniel. Want Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden. totdat. Hè? Maar dat totdat wil zeggen totdat, tot het eind van de 7e week in de praktijk. Doch Israël zal kracht doen. Zal kracht praktiseren, zal krachtig zijn. Nou, dat Israël is dus inderdaad niet het Joodse volk. En dus kan het alleen nog maar zijn, inderdaad, de 10 stammen. Israël zal kracht doen. Dat klopt ook, want de kracht die voortgebracht wordt door de ster, dan wel de scepter uit Jacob en Israël. Het is die kracht die inderdaad in die 10 stammen zodanig werkt, dat inderdaad door die uitnemende, de werking der sterkte zijn de kracht, inderdaad de gemeente ontstaat. De term is dan uit Efeze 1. En dan staat er, en er zal uit Jacob heersen. 1 staat er dan bij, de vertaling is ingevoegd. Dat staat er dus niet, maar het is natuurlijk wel zo. Er zal uit Jacob heersen. En hij zal de overigen uit de steden ombrengen. Daar heb je aan de ene kant heerschappij van 1 uit Jacob. En aan de andere kant wordt er gesproken toch over, nou ja, dat er in de steden niemand meer woont. En dat is, als u het mij vraagt, de beschrijving van het oordeel wat over Judea, het Joodse land, gekomen is. Uiteindelijk in het jaar 70 van onze jaartelling. Maar dan gaat het uiteraard wel om een verborgen koninkrijk, een hemels koninkrijk. Een ster aan de hemel uiteraard. En daarna staat er in vers 20, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op. Dat hebben we al aangehaald, want Amalekieten is uiteraard synoniem met Agag. Uit vers 7, de koning der Amalekieten. En ik beschouw het dus net zo goed als een aanduiding van het Joodse volk. Toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei, let op, hief hij zijn spreuk op. Wat nog eens extra staat, denk erom dat hij het overdrachtelijk neemt. Hief hij zijn spreuk op en zei, Amalek is de eersteling der heidenen, der volkeren. Ja, normaal is dat Israël. En in het bijzonder is dat Juda, omdat daar nou eenmaal de Messias uit zou voortkomen, dat is de eersteling. Niettemin, Amalek is de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderven. Nou, zo is het met het Joodse volk gelopen. En dat is maar waar het om gaat. Dat het niettemin een letterlijke toepassing gegeven kan worden in de zin van Amalek komt uit Esau en Esau had toch eerst geboorterecht oorspronkelijk boven Jacob. Ja? En dat Esau zal in de toekomst het beest, die grote koning, voortbrengen enzovoort, de grote tegenstander van Christus. En hij zal geoordeeld worden. Ja, dat is wel waar, maar dat heeft met het hele gang van zaken hier in Numeri überhaupt niks te maken. Bovendien, dan is het niet een spreuk, dan is het een gewone profetie. Maar het gaat erom dat hier gesproken wordt over het Joodse volk. De eersteling der heidenen, der volkeren, zeg maar, dat is natuurlijk ook zo. Niettemin zijn uiterste is ten verderven. Dat is ook zo, want er zou het oordeel overkomen en tot in onze dagen ligt die vloek op het Joodse volk. Op een ongelovig Joods volk. Nogmaals, dat zegt verder niks over de individuele Jood, zeg ik er altijd bij. Hè? Iedereen kan tot geloof komen, het heeft niks te maken met volk. Zelfs een Nederlander kan tot geloof komen, denk ik dan altijd maar. Hoezo zelfs? Ja, dat weet ik ook niet, maar bij wijze van spreken. Dat kan toch? Goed. Oordeel dus. En dan vers 21. Toen hij de Kenieten zag, en dat verdient enige toelichting, want de naam Kenieten is te herleiden tot de naam Kain. Niettemin, soms heet hij Kenan. Want denk nou niet dat je uit deze verse kunt concluderen dat punt 1 Kenieten uit vers 21 van Kain uit vers 22 afstammen en dat er dus afstammelingen van Kain op merkwaardige wijze de zondvloed hebben overleefd. Hè? Nee, sommigen doen dat, die leren dat. Maar dat is niet het geval. Maar het gaat ook niet over letterlijk Kain. En dus ook niet over letterlijke afstammelingen van Kain onder de naam Kenieten. Maar het gaat om hen die net als Kaïn doen en handelen. In dezelfde positie als Kaïn en zijn afstammelingen terechtkwamen. Wegens de broedermoord, zeg maar. Niet voor niks zegt het Nieuwe Testament dat het bloed van Abel zal geëist worden van de hand van... Nou, van wie? Van het Joodse volk. De Heer zegt het tot zijn tijdgenoten. Het bloed van Abel, er bestond helemaal geen Israël, er bestond geen Joods volk toen Abel gedood werd. Hoe kan het daar nou de schuld van krijgen? Want het was Kaïn die dat deed. Maar het punt is dat Kaïn een type is van dat Joodse volk en dus van de twee stammen van Israël in ongeloof. En Abel is een type van Christus en dus het bloed van Abel zal geëist worden van de hand van datzelfde Joodse volk, ja. Historisch en letterlijk klopt daar niets van, maar het is natuurlijk een overdrachtelijke uitspraak. En in dezelfde betekenis als hier, Kaïn zal verteerd worden, degene die zijn broeder doodde, dat wil zeggen het Joodse volk zal verteerd worden, vers 22. En over datzelfde volk spreekt dus ook vers 21. Toen hij de Kenieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei, uw woning is vast en gij hebt uw nest in een steenrots gelegd, evenwel zal Kaïn verteerd worden. Hoewel er aan dat Joodse volk iets heel vast is, en hoewel het woont in een steenrots, zodat het nest als het ware onneembaar is en onaantastbaar, niettemin staat er in vers 22, zal Kaïn verteerd worden. Dus toch een oordeel, hoe dan ook. Ondanks de roeping ook van het Joodse volk, niettemin een oordeel over het Joodse volk. En dat is inderdaad de situatie van onze dagen. En uiteindelijk wordt het zelfs herhaald straks bij de, in de 70ste week van Daniël. Want dezelfde profetieën die vervuld werden toen in het jaar 70 van onze jaartelling Jeruzalem verwoest werd, diezelfde profetieën zijn weer van toepassing als straks Jeruzalem verwoest wordt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Zeg ik het goed? Nee. Ja, hè? Dezelfde profetieën die vervuld werden toen Jeruzalem verwoest wordt en het jaar 70 van onze jaartelling, diezelfde profetieën zullen vervuld worden en van toepassing zijn weer aan het einde van de 70ste week van Daniël. Het gebeurt weer. Dus hoe dan ook, wordt Kaïn genoemd, maar Kaïn leeft niet. Afstammelingen van Kaïn zijn er ook niet, maar de namen worden gebruikt ter aanduiding van het Joodse volk. En dat is maar waar het om gaat. Je kunt ze niet eens letterlijk nemen dus, deze uitspraken. En voor zover er Kenieten zijn in het Oude Testament na Noach, en die zijn er, worden ze geacht afstammelingen te zijn, niet van ene Kaïn, maar van ene Kenan. Maar strikt genomen heeft die naam dezelfde betekenis, maar hier staat wel degelijk Kaïn, en daar gaat het maar om. Hè? Maar letterlijke toepassing is dus niet te geven, dus wordt het een overdrachtelijke. Evenwel zal Kaïn verteerd worden, totdat u Assur gevankelijk wegvoeren zal. Zijn de Joden dan naar Assur verdwenen? In Assyrische ballingschap? Nee, maar je moet het ook niet letterlijk nemen. De naam Assur wordt gebruikt, terwijl het in feite de aanduiding is gewoon van het wereldrijk als zodanig, het heidense rijk. Dat was Assur in verband met de 10 stammen. Het was Babel in verband met de Babylonische ballingschap der 2 stammen. Maar het waren de Romeinen in verband met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 van onze jaartelling. En in de praktijk ligt dat allemaal in elkaars verlengde. En in dat verband wijs ik maar gewoon de profetieën van Daniël 2... waar je al die wereldrijken gewoon ziet als elkaars verlengde. En wat de een overkomt, wat het ene wereldrijk overkomt, overkomt het andere. Ik bedoel, wat maakt het uit? Nou, dan vers 23. Voorts hief hij zijn spreuk op en zeide, och, wie zal leven als God dit doen zal? Ja, dat is de goede vraag. Wie zal leven als God dit doen zal? Jij zou zeggen Israël toch, want het zijn toch zegeningen over Israël? Ja, maar niet op de gebruikelijke manier. Uiteraard wordt hier gewezen op het leven van de gemeente, het leven van een opgewekte Christus. Waaraan wij door geloof deel hebben gekregen, Waarna ik weer zeg, de meesten die daar deel aan hebben gekregen, zijn inderdaad letterlijk afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Ja, dat is het verband van het verhaal. Wie zal leven als God dit doen zal? En dan staat er, en de schepen van de oever der Geteërs, die zullen Assur plagen, zij zullen ook Heber plagen en hij zal ook ten verderven zijn. Dat is het laatste vers, daar wordt het nog moeilijker van. Dan krijgen we Geteërs. Wie zijn de Geteërs? Nou, kort gezegd, wij kennen de naam als afstammeling van, als een volk van de afstand van Jafet. Dat is punt 1. En dat vinden we in Genesis 10, vers 4 in de volkerentafel. En we vinden hetzelfde in 1 Kronieken 1, vers 7. Staat hetzelfde. Vervolgens blijkt dat Geteërs op een of andere wijze de aanduiding is van degene die wonen op Cyprus, het eiland Cyprus. Meer in het bijzonder de aanduiding van de inwoners van de stad Kretion op Cyprus. En dat Geteërs wordt inderdaad herleid naar Kretion, maar in ieder geval Cyprus. En hier wordt gesproken over de schepen van de oever der Geteërs, zodat hier verwezen wordt naar het eiland Cyprus. En de schepen die van daaruit uitvaren. Maar het punt is dat men de term, en neem ik even wel de naslagwerk hè, voor de aardigheid, hè, de term Geteërs wordt geacht hier in dit vers van toepassing te zijn, niet alleen op degenen die in Kretion op Cyprus wonen, maar op alle Cyprioten. Nee, die heette zo, Cyprio. Dat kan ik ook niet helpen, dat heet zo. Op alle Cyprioten. Daarna blijkt, en dan neem ik hem er even mee, Jesaja 23. Want er komt de term weer voor. Jesaja 23, vers 1. Waar staat, huilt gij schepen van Tarsis, want zij is verwoest, dat er geen huis meer is, dat niemand er meer ingaat. Uit het land Gittim is het aan hen openbaar geworden. De aardigheid van deze uitspraak over Gittim, en dus de Geteërs, is dat hier de term wordt toegepast in het algemeen op alle eilandbewoners. Lees maar verder, vers 2. Zwijg gij inwoners des eilands, gij die de kooplieden van Sidon over zeevarenden vervulden enzovoorts. Het is zelfs nog sterker, want wordt hier toegepast op alle eilandbewoners, maar eigenlijk vervolgens op alle zeevarenden. En dus op alle schepen, want daar komt het op neer. In vers 12 zie je de term nog een keer. Hij heeft gezegd, gij zult niet meer vrolijk huppelen, o gij verdrukte maag, gij dochter van Sidon, naar Gittim toe, maak u op, vaar over, ook zult gij al daar geen rust hebben. Waarna wij uitspraken hebben over zeevaders in het algemeen, die noem ik zo even zonder ze op te zoeken, Jeremia 2 vers 10, Ezechiël 27 vers 6, en Daniël 11, vers 30. Ah, ja, dat zijn ze. De uitspraken dus waarin de term Geteërs of Gittim wordt toegepast op zeevaders in het algemeen, dan wel op eilandbewoners. Dat hoort namelijk bij elkaar. Nou even overdrachtelijk. Wie wonen er op eilanden? En wie zijn leven aan de zee? Volkerenzee, wie leven daar? Kan niet missen. 10 stammen van Israël. Oude verhaal, aan de wateren enzovoorts. Over de zee. Wat er nog bij komt, maar dat is helemaal moeilijk snel te zeggen, dat Cyprus ook een rol speelt op de eerste zendingsreis van Paulus. Sterker nog, als Paulus op zendingsreis gaat, is het eerste land wat hij aandoet is Cyprus. En daar blijkt men ongelovig te zijn. Zodat de gedachte is dat Cyprus in ieder geval staat voor Israël, te midden van de volkeren, te midden van de zee, maar daar is men ongelovig. Hij komt er ook nooit meer terug. Allerlei ellende, kan ik nou niet uitleggen. Dat is de geschiedenis van Handelingen, staat op de bandjes over Handelingen, uiteraard. Ja. Later staat er wel een paar keer in de handelingen dat ze Cyprus voorbij voeren. Heel nadrukkelijk. Van, daar hebben ze niet meer mee van doen. Want dan gaat het daar uitdrukkelijk om het ongelovige Israël. In de verstrooiing. Wel degelijk. En het was zo. Volgde diezelfde eerste zendingsreis van Paulus. Maar daar je zult zien dat hij daar Joden bezocht in de verstrooiing. Maar ze waren ongelovig. Maar aan de andere kant vinden wij Israëlieten in de verstrooiing, niet Joden, maar inderdaad de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. En daarvan moet in het algemeen worden vastgesteld dat ze in grote getalen tot geloof kwamen. In tegenstelling tot de Joden uit de 2 stammen. Nou, als ik nou hier lees in Numeri 24, vers 24 over de schepen van de oever der Geteërs, dan hebben we het over kustlanden, eilandbewoners, degenen die op zee thuis horen in plaats van op het land, dan hebben we het gewoon dus overdrachtelijk uiteraard over de 10 stammen van Israël. En die zullen Assur plagen, dat heb ik eens nagevraagd bij, hoe heet die jongen ook alweer? Saddam Hussein, ja. Maar goed, dat kan ik moeilijk nou zo gauw. Dit is Assur. Irak. Die heeft knap last van Efrem en Manasse en zo. Nou ja, goed, dat interesseert je misschien in dit verband dan zo gauw niet. Maar waar het om gaat, is dat er inderdaad een tegenstelling, een strijd bestaat tussen de 10 stammen van Israël aan de ene kant en Mesopotamië, Assur of hoe het allemaal maar heten mag daar, de 2-stromenland aan de andere kant. Zodat die schepen van de oever der Geteërs feitelijk de aanduiding is van de erfgenamen van de 10 stammen, wat wij gewoonlijk in het algemeen gewoon op school kennen als de christelijke volkeren. De westerse wereld,